Stel, je rijdt op de I-59, je kijkt naar buiten, zo richting de polders bij Waalwijk. En daar zie je ze straks waarschijnlijk staan. 5 van die gigantische, gloednieuwe windmolens.
Ja, van die echt enorme jongens. Ja.
Precies. En dan denk je misschien, nou ja, ik zou het in ieder geval denken van... Kijk, lokale groene stroom voor onze huishoudens. We doen goed mee aan die hele energietransitie. Want dat is toch het verhaal dat altijd via van die ronkende gemeentefolters aan je wordt verteld.
Zeker, dat is precies het praatje, ja.
Maar wat nou als die stroom helemaal niet naar jouw huis gaat? Wat als die molens, die gebouwd worden onder de noemer van duurzaamheid voor de burger, eigenlijk bedoeld zijn om het nieuwe betonimperium van de rijkste man van Nederland te voeden?
Ja, dat is dus een heel ander verhaal.
En erger nog, wat als de spelregels stiekem veranderd zijn om gewoon een kleine groep grondspeculanten multimiljonair te maken? Vandaag duiken we dus in die schaduwwereld van de lokale energietransitie. We baseren ons op een, nou ja, eigenlijk best wel ontluisterendere reconstructie van journalist Maarten van Helvoort.
Ja, uit BN De Stem van 18 juli 2026. Echt een bizar goed stuk.
Ja. Klopt. Hij is door een absolute berg aan uitgelekte e-mails gegaan, interne documenten, kadastergegevens. Allemaal rondom dat geplande windpark Buitenpolders bij Waaspik. Dat valt dan onder de gemeente Waalwijk. En dit verhaal is echt veel groter dan alleen maar 1 gemeente in Brabant. Het legt eigenlijk een complete systeemfout bloot in hoe we in Nederland met groene stroom omgaan.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Want het begint allemaal bij een man die eigenlijk, nou ja, helemaal niet in de windenergie zit. Nee, exact. En dat is echt cruciaal om het hele fundament van dit verhaal te snappen. Laten we meteen maar de absolute topspeler in het web introduceren. Dat is Raymond Vos.
Oké.
Volgens de data in onze bronnen is hij dus de rijkste man van Nederland. Ze schatten zijn vermogen op zo'n 7,1 miljard euro. Hij is de CEO van Central Trade Park, oftewel CTP. En zij bouwen helemaal geen windmolens. Wat zij bouwen zijn van die gigantische logistieke distributiecentra. En dat doen ze door heel Europa.
Oh, wacht. Je bedoelt die van die immense grijze blokkendozen die je altijd langs de snelweg ziet? Voor partijen als DHL of een IKEA, zeg maar?
Ja, precies die. Vos stuurt dat enorme imperium aan. En hij heeft grootse plannen daar in Sprangkapelle, wat dus ook een kern is binnen die gemeente Waalwijk. Hij wil daar gewoon het op 3 na grootste logistieke park van heel Nederland uit de grond stampen. En om dat voor elkaar te krijgen heeft CTP de afgelopen 5 jaar echt stilletjes in allemaal verschillende etappes, maar liefst 125 van de 160 beschikbare hectare landbouwgrond in dat gebied opgekocht.
Wacht, 125 hectare?
Ja.
Dat zijn letterlijk honderden voetbalvelden aan borengrond. Exclusief bestemd voor van die industriële dozen. Maar de bronnen die we vandaag bespreken gaan over een windmolenpark. Dat heet Buitenpolders. En dat moet een paar kilometer verderop in Waspik komen. Hoe raken een megadistributiecentrum en een lokaal windpark dan ineens zo met elkaar verstrengeld?
Nou, heel simpel eigenlijk. Omdat die blokkendozen stroom nodig hebben. Echt extreem veel stroom. Dat windpark moet straks met die 5 turbines maar liefst 116.000 megawattuur aan elektriciteit gaan opwekken. En hier zit dus de grote discrepantie met het publieke verhaal.
Oké, want het narratief van de gemeente richting de inwoners van Waalwijk was toch altijd heel anders?
Ja, glashelder zelfs. Ze zeiden, we bouwen deze molens om onze lokale duurzaamheidsdoelen voor 2030 te halen. Voor onze huishoudens. Maar als je dan kijkt naar de presentaties en die interne documenten die Van Helvoort heeft geanalyseerd, dan blijkt dat die stroom voor een heel substantieel deel bestemd is voor iets compleet anders. Ze spreken letterlijk over de, en ik citeer even, toekomstige uitbreiding van de industrie.
Oh, wauw.
Ja, en weet je wat de enige plek in Waalwijk is waar nog ruimte is voor die industriële uitbreiding?
Laat me raden. Exact die grond die Raymond Vos en CTP zojuist hebben opgekocht.
100%.
Dus, als ik dit heel even in perspectief plaats. We krijgen dus windmolens die aan jou, de burger, worden verkocht als een prachtig lokaal groen project. Maar in de praktijk fungeren ze eigenlijk als een soort van privé-stopcontact voor een miljardair die zijn industrieterrein wil uitbreiden.
Ja, daar komt het wel op neer.
Maar logistiek gezien snap ik hier iets niet. Kijk, iedereen die het nieuws een beetje volgt, die weet inmiddels wel dat het stroomnet in Nederland, en zeker daar in Brabant, compleet op slot zit.
De beroemde netcongestie, ja.
Domweg geen aansluiting op het net om die stroom te leveren of af te nemen. Dus Hoe kan zo'n projectontwikkelaar zoiets gigantisch plannen als de infrastructuur het helemaal niet aan kan? Het is toch alsof je Monopoly speelt, waarbij je de bank en het bord al bezit, zonder dat de dobbelstenen überhaupt gerold zijn?
Ja, dat is een hele goede vergelijking. Wat hier zo fascinerend aan is, is dat je inderdaad precies de vinger legt op de absolute bottleneck van de hele Nederlandse energietransitie. Kijk, het stroomnet is op dit moment gewoon net een overvolle luchthaven. Het maakt echt niet uit of jij het allermooiste, modernste vliegtuig ter wereld bouwt, en in dit geval is dat dan een windturbine. Als jij geen landingsrecht hebt, dan mag jouw vliegtuig gewoon niet vliegen.
Nee, logisch.
En op dat hoogspanningsstation in Waalwijk deelde netbeheerder Enexis al in 2021, dus jaren geleden, mee dat echt alle landingsrechten vergeven waren. Het net zat vol tot minimaal 2030. Niemand kwam er meer tussen, behalve één man.
Oh, en wie is dat?
Dat is echt de sleutelfiguur op de grond in dit hele dossier. Jan van Winden.
Jan van Winden. Is hij dan een of andere windmolenbouwer of zo?
Nee, helemaal niet. Hij is degene die in eerste instantie die landbouwgronden opkocht en ze met echt een flinke winst doorverkocht aan CTP, het bedrijf van Raymond Vos dus. Maar die handel in grond, dat is eigenlijk maar het voorgerecht. Het echte machtsmiddel van Van Winden is dat hij jaren geleden, toen het nog gewoon kon, een contract heeft afgesloten met Enexis. Hij had formeel 40 tot 43 megawatt aan terugleverkapaciteit gereserveerd.
Wacht, hoe kon hij dat reserveren als hij zelf niet eens windmolens bouwt? Je kunt toch niet voor de grap even ruimte op een publiek stroomnet gaan claimen?
Nou, hij had die reservering destijds gemaakt onder het mom van een eventueel zonnepark dat hij wilde ontwikkelen.
Een zonnepark dat er dus nooit is gekomen.
Precies, dat kwam er niet. Maar hij behield wel mooi dat felbegeerde contract bij Enexis. Dus om even in die luchthavenmetafoor te blijven. Jan van Winden had jaren geleden, toen het nog makkelijk was, alle overgebleven landingsrechten in Waalwijk op zijn naam gezet. En raad eens, die 40 tot 43 megawatt is exact de capaciteit die je nodig hebt om de geplande 5 enorme windturbines van dat park te laten draaien. Zonder het contract van Van Winden zijn die turbines echt niks meer dan een paar peperdure stalen monumenten daar in de polder. Hij bezat letterlijk de gouden stekker.
Oké, wauw. Ik begin het mechanisme nu wel te zien. Ja, je hebt CTP met al die grond en die industriële plannen. En je hebt Van Winden met de explosieve toegangspoort tot het stroomnet. Ze hebben elkaar dus gewoon keihard nodig. Maar, en hier loop ik even vast. Er komt toch een moment dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. De gemeente Waalwijk moet uiteindelijk bepalen wie dat windpark daadwerkelijk mag gaan bouwen.
Klopt, via een tender.
Ja, een openbare aanbesteding. Maar waarom zou een gemeente in hemelsnaam een hele dure, super tijdrovende tender uitschrijven als ze eigenlijk al weten dat het stroomnet op slot zit en er maar één man in de hele regio is met een aansluiting? Dan ken je de uitslag toch al voordat je begint?
Dat is echt exact de vraag die je hier moet stellen. Kijk, gemeenten staan onder enorme druk vanuit Den Haag om hun klimaatdoelen, die zogeheten regionale energiestrategieën, te halen. Ze moeten duurzame projecten van de grond krijgen, want anders falen ze gewoon in hun beleid. Dus, Waalwijk schrijft netjes die tender uit voor de ontwikkeling van windpark buitenpolders. Er zijn 3 grote partijen die zich inschrijven, waaronder een bedrijf genaamd Green Trust. En wat doet de gemeente dan bij het opstellen van de spelregels voor die tender? In de zogenaamde nota van inlichtingen eisen ze zwart op wit dat de deelnemers moeten aantonen hoe ze de netaansluiting gaan regelen. Ze moesten ook de afspraken laten zien die ze daarover hadden met Enexis, en let op, en eventuele andere partijen.
Wacht even, eventuele andere partijen. Dat is toch gewoon bureaucratische codetaal voor Jan van Winden? Ik bedoel, als de gemeente donders goed weet dat Enexis geen nieuwe aansluitingen meer weggeeft, dan eisen ze dus eigenlijk gewoon van die deelnemers dat ze een deeltje sluiten met Van Winden. Dat is toch alsof je een hardloopwedstrijd organiseert waarbij je als voorwaarde stelt dat de winnaar Jan moet heten.
Ja, dat is een spijker op zijn kop. 2 van de 3 inschrijvende partijen konden logischerwijs geen aansluiting garanderen. Want Enexis zei gewoon keihard, nee, we zitten vol. Die partijen kregen dus bij de beoordeling enorme puntenaftrek. En Green Trust, de derde partij, die won de aanbesteding met vlag en wimpel.
Laat me raden, omdat zij wel dat deeltje hadden?
Precies. Zij gaven openlijk toe te gaan samenwerken met Jan van Winden. Green Trust kwam zelfs met een prachtig geformuleerd plan voor een gesloten energiesysteem. En dat hield in dat de opgewekte stroom van die windmolens lokaal zou worden weggestreept tegen het verbruik van een nieuw te bouwen laadstation voor elektrische vrachtwagens.
Een laadstation dat vast en zeker eigendom is van?
Ja hoor, Jan van Winden. En, zoals we eerder al zagen in de documenten, werd de overige stroom mooi bestemd voor de industriële uitbreiding van CTP. Alles viel echt naadloos in elkaar.
Bizar. Dit is geen aanbesteding, dit is gewoon een geregisseerd toneelstuk. Maar een gemeente bestaat toch uit tientallen ambtenaren, juristen, toezichthouders. Er moet toch op enig moment iemand op het stadhuis in Waalwijk hebben gezegd van... Jongens, dit riekt naar belangenverstrengeling. We zijn hier gewoon een monopolie aan het faciliteren. Waar was de interne controle in dit verhaal?
Als we in de bronnen kijken naar hoe dit binnenskamers is afgehandeld, dan zie je helaas een heel pijnlijk patroon van wegkijken. Het lijkt er echt op dat de drang om dit groene project te laten slagen simpelweg groter was dan de drang naar integriteit. Laten we de rol van Hans Kursten er bijvoorbeeld eens bij pakken. Hij was 4 jaar lang de speciaal ingehuurde procesmanager voor dit windpark namens de gemeente Waalwijk. Hij was echt de spin in het web, de man die alle details van A tot Z kende.
Oké, en wat deed hij dan fout?
Nou, in oktober 2022 krijgt zijn vrouw ineens een hoge managementfunctie aangeboden bij Green Trust.
Nee, serieus, maar zelfs iemand zonder ook maar 1 dag juridische achtergrond snapt toch dat dit volledig onhoudbaar is. Als jij namens de overheid een tender leidt en jouw partner gaat opeens werken voor de partij die diezelfde tender wil winnen en uiteindelijk ook zal winnen. In het bedrijfsleven ben je diezelfde middag nog je bureau aan het leegruimen, toch?
Nou ja, in Waalwijk werkte dat blijkbaar anders. Kursten meldde het uiteindelijk wel netjes bij de burgemeester, Sascha Ausums, en bij de wethouders. Maar het gemeentebestuur vond het na intern beraad eigenlijk geen onoverkomelijk probleem. En het argument dat in de stukken naar voren komt, is zo tekenend voor de bestuurscultuur daar. Ze vonden dat ze, ik citeer weer, niet zonder Hans konden.
Wauw.
Ja, zijn dossierkennis was blijkbaar zo onmisbaar dat ze de hele schijn van belangenverstrengeling maar gewoon voor lief namen. En pas heel veel later, in augustus 2025, dus nadat Green Trust de officiële inschrijving al had ingediend en de beoordelingscriteria allang in beton gegoten waren, werd Kursten van het project gehaald. En hij was het daar zelf overigens helemaal niet mee eens, hè? In een afscheidsmail aan zijn collega's noemde hij de gang van zaken onsympathiek.
Onsympathiek? Tjonge. Dat woordgebruik alleen al laat wel zien hoe normaal ze dit soort lijntjes intern vonden. En volgens de reconstructie bleef het niet alleen bij deze procesmanager, toch? Hoe zat het eigenlijk met de mensen die daadwerkelijk de punten moesten uitdelen in die tender?
Nou, de gemeente stelde daarvoor een 5-koppige selectiecommissie in. En die moest uiteraard strikt onafhankelijk oordelen over de inschrijvingen. In de profielschets voor de financieel expert van die commissie stond zelfs letterlijk dat absolute onafhankelijkheid een snoeiharde eis was. Maar 6 dagen later benoemen ze Kjell Schippers op die positie. Schippers was in het dagelijks leven directeur van een energiecoöperatie. En wat bleek toen? Vanuit die rol werkte hij gewoon al intensief samen met Green Trust aan allerlei andere windparken in Nederland.
Ongelooflijk.
Het toont echt aan hoe klein dat ons kent ons wereldje in die energietransitie eigenlijk is. En vooral hoe laks overheden daarmee omgaan als de prestatiedruk hoog is. Hij is overigens na een paar weken wel weer stilletjes vervangen, maar het kwaad was toen natuurlijk al geschied. Het vertrouwen was weg.
Hier wordt het echt interessant. Want als ambtenaren en commissieleden dit soort risico's durven te nemen, dan moet er ergens ook wel politieke dekking zijn. Een procesmanager durft zoiets alleen als hij voelt dat de politieke top dit project er echt koste wat het kost doorheen wil drukken. Wie was daar politiek verantwoordelijk in Waalwijk?
Die verantwoordelijkheid lag bij de toenmalige wethouder economie Frank Spierings van de VVD. Als we kijken naar de feiten in deze reconstructie, dan zie je dat de connecties met de grote spelers heel direct naar zijn bureau leiden. Spierings reisde bijvoorbeeld persoonlijk samen met Jan van Winden af naar Brno in Tsjechië.
Naar Tsjechië? Wat deden ze daar dan?
Het doel van die reis was om met eigen ogen de indrukwekkende logistieke centra van Raymond Vos en CTP te gaan bekijken. En kort na dat bezoek zien we in de stukken dat Spierings ineens bij CTP aanklopt met een verzoekje. Hij had heel snel grond nodig voor flexwoningen in de gemeente, onder andere voor arbeidsmigranten, en hij hoopte dat CTP hem daarbij kon helpen.
Oké, dus je hebt een wethouder die gaat lekker netwerken in het buitenland met de miljardair die de grond bezit. En hij wordt daar begeleid door de man die de stroomcapaciteit bezit. En vervolgens gaan ze een beetje gunsten uitwisselen over vastgoed in de eigen gemeente. Terwijl ze tegelijkertijd bezig zijn met een tender van tientallen miljoenen. Waar ging het uiteindelijk dan mis voor Spierings? Want we weten inmiddels dat hij is opgestapt. Werd het hele web hem toen te heet onder de voeten?
Wat hem uiteindelijk de kop kostte was eigenlijk niet eens dit specifieke complexe dossier. Het was meer een klassieke politieke misrekening. De doofpot bleek simpelweg kleiner dan de waarheid. CTP organiseerde namelijk rond het grote nautische evenement SAIL 2025 in Amsterdam een best wel exclusief netwerkfeestje. Een echt VIP-uitje. En binnen het college van burgemeesters en wethouders in Waalwijk werd het toen toch wel pijnlijk duidelijk dat dit soort uitstapjes vragen opriepen over integriteit. De burgemeester vroeg Spierings op een gegeven moment gewoon op de man af: ben jij ingegaan op die uitnodiging van CTP? En Spierings ontkende. Keihard.
Ah ja.
De gouden regel in de politiek, hè? Het is bijna nooit het schandaal zelf dat je nekt. Het is de leugen erover.
Ja, exact dat. Spierings wist blijkbaar niet dat er een heel professionele promotievideo van CTP's sale-evenement online zou komen te staan. En begin juli dook die video opeens op. En wie stond daar pontificaal in beeld met een drankje in de hand, lekker te genieten op het dek van dat VIP-schip?
Wethouder Spierings. Natuurlijk.
Juist. En toen die video bij de burgemeester belandde, was het gewoon meteen over een sluiten. Het vertrouwen was onherstelbaar beschadigd en Spierings moest per direct aftreden. Maar, en dit is echt een heel belangrijk punt, zijn vertrek bracht het windparkproject niet tot stilstand. Die hele machinerie denderde gewoon genadeloos door.
En die machinerie, die beperkt zich niet alleen tot een lokale gemeenteraad daar in Brabant, toch? Want we hebben het hier wel over windturbines van een absurd formaat. Dan krijg je automatisch ook te maken met nationale veiligheid, met het Rijk, met defensie. Ik herinner me uit de bronnen dat er ook sprake was van heel strenge militaire regels. Hoe kan een, lokale projectontwikkelaar de regels van nationale ministeries ombuigen?
Als we dit verbinden met dat grotere plaatje, dan zie je pas echt hoe absurd de politieke druk achter de schermen moet zijn geweest. Kijk, de locatie van het geplande windpark in Waspik, dat valt precies binnen de zogenaamde radar en vliegfunnel van de militaire vliegbasis Gilserijen. Om daar veilig laagvliegoefeningen met militaire helikopters te kunnen uitvoeren, hanteert het ministerie van Defensie echt heel strenge, harde hoogterestricties. Bouwwerken in dat gebied mogen simpelweg niet hoger zijn dan 150 meter. Punt uit.
Oké, 150 meter is dus de absolute veiligheidslimiet voor die piloten. Maar hoeveel meter hoog worden die specifieke turbines van Green Trust dan, die dat plan uiteindelijk gewonnen hebben?
Die turbines worden 250 meter hoog. Dat is echt bijna net zo hoog als de Eiffeltoren. Ze steken dus 100 meter boven die keiharde veiligheidslimiet uit. En van die 5 geplande reuzenturbines komen er 4 direct in de belemmeringenzone van Defensie te staan.
Wacht, en Defensie laat dat gewoon gebeuren? Hoe dan? Dat gaat toch over de pure veiligheid van hun eigen piloten?
Ja, normaal gesproken zou dit direct een onmiddellijke afwijzing betekenen, zonder pardon. Maar uit de documenten blijkt dat er uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden. En plotseling, echt volkomen tegen al hun eigen veiligheidsrichtlijnen in, knijpt het ministerie van Defensie doodleuk een oogje toe. Ze geven een verklaring af waarin staat dat deze specifieke 250 meter hoge obstakels ineens geen significant gevaar zouden vormen.
Dat is toch onbestaanbaar?
Ja, het illustreert feilloos de overkoepelende macht van dat argument van de energietransitie. Zelfs nationale militaire veiligheidsregels worden gewoon aan de kant geschoven als er maar zo'n groen vinkje gehaald moet worden.
Bizar. Dus we hebben de gemeente in de tas, we hebben de stroomaansluiting in de tas. En Defensie buigt gewillig mee. Maar wat dachten de concurrenten dan? Je zei eerder dat er 3 partijen meededen aan die aanbesteding. Als je als verliezende projectontwikkelaar ziet dat het spel aan werkelijk alle kanten rammelt, dan stap je toch onmiddellijk naar de rechter. Dat is toch de ultieme rem op dit soort praktijken?
Dat is exact wat er in de eerste instantie gebeurde. Een van die verliezende partijen, Waalwijk Wind Energy, die ook wel bekend stonden onder de naam Boreas of kortweg WAWE, pikte het gewoon echt niet. Zij schakelden stevige advocaten in en bereidden een snoeiharde dagvaarding voor.
En hun voornaamste wapenfeit, dat was een ogenschijnlijk klein detail dat achteraf de hele beoordeling bleek te hebben gemanipuleerd. In de oorspronkelijke stukken van de gemeente stond namelijk de harde eis dat de windmolens, om de impact op het landschap te minimaliseren, geplaatst moesten worden in, en ik citeer weer, één lijnopstelling met de meest noordelijke ligging.
Oké, klinkt duidelijk. Alles strak op een rij, zo ver mogelijk naar het noorden van het gebied geschoven.
Ja, maar tijdens het beoordelingsproces zijn precies die laatste vijf woorden met de meest noordelijke ligging ineens stiekem uit de criteria geschrapt, weggehaald. En dat zonder dat de andere partijen daar ook maar iets over te horen kregen.
Oh, laat maar raden. De grond die de combinatie Green Trust en Jan van Winden bezat, die lag helemaal niet in het noorden.
Exact. Hun percelen lagen een heel stuk zuidelijker. Als die vijf specifieke woorden wel waren blijven staan in de beoordeling, dan had Wawe, dus Boreas, op dat onderdeel de maximale score gehaald en dan hadden zij naar alle waarschijnlijkheid gewoon de hele tender gewonnen. Het wegschrappen van die geografische eis was puur en alleen maatwerk, echt bedoeld om de grondpositie van Greentrot en van Winden naadloos te laten inpassen. Wawe eiste bij de rechter dan ook dat het hele aanbestedingsproces ongeldig verklaard zou worden.
Dat is toch een smoking gun van je welste in een rechtszaal. Dus wat oordeelde de rechter dan over deze manipulatie?
Nou, en dat is dus de ultieme plot twist in dit hele verhaal. Er kwam helemaal geen oordeel. Die rechtszaak verdween gewoon als sneeuw voor de zon. Journalist Maarten van Helvoort die belde op een ochtend in mei met de advocaat van Wawe. Hij wilde wat inhoudelijke vragen stellen over die bewuste dagvaarding. En die advocaat die liet helemaal niks los over een intrekking. Hij vroeg de journalist alleen maar om zijn vragen even op de mail te zetten. Nog geen half uur nadat Van Helvoort de horen erop legde, kreeg hij een officiële melding van de rechtbank in Breda. De zaak was formeel van de baan. Wawe had de rechtszaak ingetrokken.
Wacht. Een onderzoeksjournalist begint kritische vragen te stellen over corruptie bij een aanbesteding. En binnen een half uur wordt een miljoenenclaim zomaar ingetrokken. Dat is toch geen toeval? Dat is gewoon pure paniek. Wat was de deal?
Iedereen met ook maar een beetje kennis van dit soort juridische schaakspellen weet meteen wat dit betekent. Er zijn achter de schermen pijlsnel deals gesloten om imagoschade en nog verdere vertraging te voorkomen. Officieel verklaarde Wawe later dat ze, ik citeer, het project niet onnodig wilde vertragen en constructief wilde meewerken. Maar ja, bronnen in het stuk melden dat de gemeente Waalwijk simpelweg een heel klassieke tactiek heeft toegepast. Ze gaven valse hoop, ze lieten de verliezer gewoon subtiel doorschemeren dat, als ze die rechtszaak zouden intrekken, er misschien toch nog wel ergens ruimte was om samen te werken met Green Trust binnen het project.
En ik neem aan dat zodra de handtekening onder het intrekken van de rechtszaak was gezet...
Bam, meteen de deur keihard in het gezicht. Begin juli liet Green Trust ijskoud aan ze weten dat ze het windpark volledig zelf ging realiseren en dat er absoluut geen sprake zou zijn van welke samenwerking dan ook met Wawe. De dreiging van de rechtbank was weg, dus al die mooie beloftes konden direct de prullenbak in. Wawe stond uiteindelijk volledig met lege handen.
Wauw, het is werkelijk gewoon schaakmaat op elk bord. De rechtszaak is netjes afgewend, het ministerie van Defensie is soepel omgegaan, de gemeente kijkt overal de andere kant op, miljardair Raymond Vos krijgt al zijn stroom voor zijn distributiecentra en Jan van Winden dan?
Tja, laten we tot slot even kijken wat dit alles de man met de stekkendoos daadwerkelijk oplevert. Waar praten we financieel gezien over? Nou, het financiële rendement voor hem is bijna niet te bevatten. En het legt tegelijkertijd die hele mooie mythe van lokale burgerparticipatie keihard bloot. Laten we eerst even kijken naar dat lokaal eigendom. Dat is altijd zo'n hippe term die gemeentes geweldig vinden. De burger profiteert mee, zeggen ze dan. Er is afgesproken dat 10% van het windpark Buitenpolders lokaal eigendom wordt. Maar ja, zo'n heel windpark bouwen kost al snel 50 miljoen euro. Dat betekent dus dat de lokale gemeenschap voor 5 miljoen euro moet investeren om überhaupt mee te kunnen doen.
Ja, en de gemiddelde inwoner van Waspik heeft echt geen tienduizenden euro's op de plank liggen om even windaandelen te kopen.
Precies. Dus wie kan zo'n inleg wel betalen? Juist de zeer kapitaalkrachtige ondernemers in dat gebied. Mensen zoals Jan van Winden. Via deze slimme constructie kan het grote geld direct flink mee profiteren van de stroomopbrengsten, allemaal netjes gesubsidieerd onder de warme vlag van burgerparticipatie. Maar de echte klapper, De werkelijke jackpot voor Van Winde ligt besloten in die grond die hij eerder aan CTP heeft verkocht.
Oké, neem me even mee in die berekening. Wat levert zo'n 125 hectare boerengrond nou op?
Uit kadastrale gegevens blijkt dat Van Winde bij de verkoop van die grond aan CTP als een 100.000 euro pure winst per hectare heeft gepakt. Dat is dus 12,5 miljoen euro winst voor simpelweg het doorschuiven van landbouwgrond. Maar hier zit pas echt de angel. Als de gemeente Waalwijk straks besluit dat ze eigenlijk niet meer om de uitbreiding van CTP heen kunnen en ze geven die specifieke landbouwgrond definitief de bestemming industrieterrein, dan explodeert de waarde. Experts schatten in dat er in dat scenario nog eens zo'n 500.000 euro per hectare bovenop komt voor de partij die het gaat ontwikkelen of doorverkopen.
Dus wacht, 500.000 euro... keer 125 hectare, dan praten we over meer dan 60 miljoen euro waardestijging, alleen maar veroorzaakt doordat een gemeente gretig meewerkt aan het veranderen van bestemmingsplannen rondom een stroommonopolie?
Ja, en dit roept toch wel een fundamentele vraag op over hoe we die hele energietransitie inrichten, toch? Wat deze reconstructie in Waalwijk blootlegt, is dat achter al die mooie beleidstermen, de Green Deals en de vrome retoriek van duurzaamheid, gewoon een snoeiharde realiteit schuilgaat. De energietransitie is op dit moment in heel veel regio's gereduceerd tot een harde strijd om ruimte en infrastructuur. Grondspeculatie en monopolievorming op ons overvolle stroomnet, dat zijn gewoon de nieuwe goudmijnen geworden. Dit dossier bewijst het. Degene die de stekkerdoos bezit, die herschrijft de spelregels van de democratie.
En de overheid faciliteert dat gewoon uit een soort blinde paniek om de klimaatdoelen te halen, of misschien wel door een totaal gebrek aan ruggengraat bij die lokale bestuurders. Dus wat betekent dit nu allemaal? Als overheden bereid zijn om onder die heilige vlag van duurzaamheid hun eigen integriteitsregels zo te buigen, als we veiligheidsregels van defensie negeren voor miljardairs en selectiecriteria in aanbestedingen gewoon manipuleren voor landspeculanten, waar eindigt dit dan? Lopen we dan niet het enorme risico dat we straks weliswaar schone, groene stroom hebben, maar compleet geen democratische controle meer over wie die stroom mag gebruiken en vooral wie er astronomisch rijk van wordt? Worden wij als burgers straks simpelweg de toeschouwers en de subsidianten van een soort groen monopolie dat we nota bene zelf gefinancierd hebben? Denk daar maar eens over na de volgende keer dat je zo'n gigantische windmolen majesteus ziet draaien. Bedankt voor het luisteren naar deze diepe duik in de bronnen en tot de volgende keer.